Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
En ik weet dat we een paar afleveringen geleden goede voornemens de grond in hebben geboord. Maar daar wil ik even op terugkomen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 130.
Op wat afstand. Een unieke mijlpaal weer. Ongelooflijk. Ja. Blijf maar doorgaan.
Tijd om het te vieren. Yeah. We vieren het met inhoud.
Mooi.
Ja. Oh, wat is jouw status? Wat is jouw status van dienst?
Nou, ik ben nu opeens best wel vrolijk. Wow. Voor het eerst sinds weken.
Ja.
Maar ja, ik weet niet. Ik was best wel lang ziek. En ik zit een beetje in een soort fuik.
Ja.
Ik weet gewoon niet zo goed wat ik. Ik vind gewoon alles gewoon zo meh. Weet je dat? Maar ook niet. Ik voel me niet heel kut of zo. Maar niks boeit me gewoon echt. Dus ik ben een beetje zo. Ja, een beetje afgestompt. Mm-hmm. En een beetje zo. Het zal wel. Ik doe wel gewoon wat ik moet doen. Maar eigenlijk niks raakt me echt. Of niks interesseert me. Of ik krijg nergens echt een soort van energie van. Ik ga daar straks ook wel even in het weekthema specifieker op in. Maar
ja.
Ja, dat vind ik gewoon een van de kutste gevoelens van. Of dat is dus niet echt een gevoel, maar gewoon een staat van zijn. Maar ik haat dat zo erg.
Ja.
Dan ben ik nog liever gewoon. Dat ik me echt kut voelde. Want dan voel je tenminste iets. Weet je. Ik ben nu dat ik gewoon een soort van zo door mijn leven beweeg. Alsof ik er gewoon niet helemaal ben. En ik weet ook niet zo goed wat er. Ja, of er dan eigenlijk iets aan de hand is. Wat ik dan toch weer aan het wegdrukken ben. Of dat
maar
het
ben
gewoon.
Je niet ook gewoon gelukkig? Gewoon een soort van saai, stabiel, gelukkig. En ben je ergens niet dat je daar dan een soort ja onrust van krijgt. Van oh ja, wanneer wordt het weer kut of zo?
Nou, misschien wel. Ja, dat is wel het enige. Maar dat is dus inderdaad gewoon heel specifiek verliefd zijn. Dat daar voel ik natuurlijk wel iets in.
Ja.
Het is niet dat ik ook daarin nu. Want ik ben echt fucking verliefd. Dus dat is heel leuk.
Ja.
Maar misschien dat. Of dat het. Dus dat kan. Dat is zeker een mogelijkheid wat jij schetst. Kan ook zijn dat het soort. Juist omdat ik daar dan zo soort van inderdaad gelukkig in ben, dat de rest een beetje een contrast is.
Ja, dat niks van, meer uitmaakt. Wat, ja.
Nee, en ook inderdaad gewoon minder belangrijk is. Maar ook dat ik gewoon misschien even. Ja, mijn neus op de feiten wordt gedrukt. Van, okay, maar wat ben je verder dan eigenlijk aan het doen? Of wat wil je daaruit halen of zo? Dus nou ja, ik. Ja, en het is denk ik ook gewoon even een soort verlaten winterdip. Want nou, dat weten trouwe luisteraars. Dat elke keer bij mij best wel hevig terugkeert. En nu heb ik daar nog niet heel erg veel last van gehad. Maar ik denk ook, dus met verliefd zijn, maar ook natuurlijk met al die medische scheisse rondom. Nou, gewoon. Hoe heet het?
Die kanker.
Die niet-kanker lisbehandeling om geen kanker te krijgen.
Sorry.
Maar jij vindt het zo lekker om het woord kanker te zeggen.
Mm-hmm.
Misschien moet je het nu even gewoon 20 keer achter elkaar zeggen. Dan ben je weer verzadigd.
Er komt wel een dag dat alles offline gaat natuurlijk. Bedoel, dit is, ja, nee, maar dat is natuurlijk wel.
Als jij de politiek ingaat, one day.
Nee, maar dat is wel het fijne van deze podcast. Dat, weet je wel, het is van. Daarom doen we het ook in eigen beheer. Laten we ons niet door grote spelers
uitkopen
en zo. Ja, dit is van ons. En ik had het er ook over. Ik was de gast bij Marilotte en Nidia van Damn Honey.
Mm-hmm.
Hele mooie aflevering geworden. Ja. En daar hadden we het achteraf ook eventjes over. Ja, ik verander soms al van standpunt. Gewoon. Tijdens een uitzending.
Ja.
Dus eigenlijk heel veel dingen. Ik denk ook dat als wij dingen gaan terugluisteren, wat we allebei zeker weten niet gaan doen.
Nee. Dan maken we nooit meer een podcast.
Ja, kom je echt dingen waar je nu weer door voortschrijdend inzicht of omdat je nu wel goed in je vel zit, heel anders zou benaderen. Ja, dat vind ik dus ook wel weer fijn aan dat het met jou is en dat het veilig is. En dat het dus wel, ik bedoel, kijk, wij zeggen geen racistische dingen. Ja, ik scheld nu toevallig voor het eerst, normaal gesproken knipt Rins het eruit. Maar weet je, met dit en dat daarvan denk ik, ja, dat ook ik. Maar stel, wij zeggen een keer iets. Het is niet zo dat we normaal gesproken allemaal racistische dingen zetten en dat eruit knippen of zo. Helemaal niet.
Maar dat is het juist niet. Dat dingen is het veranderen. Hele punt, dat we gewoon dingen veranderen, maar ook dat we inderdaad gewoon hoe we hier zijn, dat is wel wie we echt zijn. Gewoon juist dat ongefilterde, that's precies. It.
Maar goed, anyway. Jij over je medische dingen en alles en waarom je je nu zo voelt.
Nou ja, ik denk dat eventjes heel veel ruimte in beslag nam natuurlijk in het begin van het najaar. En dat nu gewoon zo, januari, februari zijn gewoon ziek deprimerende maanden. Voor bijna iedereen. En ik denk dat dat ook gewoon meespeelt. Maar goed, vandaag voel ik me iets lichter. Of het door de zon komt of gewoon, I don't know, maar fijn. En ik ga bijna naar Parijs.
Zo leuk.
Daar heb ik heel veel zin in. Gewoon even zo 5 dagen in mijn eentje. Nou, alles doen waar ik zin in heb. En gewoon elke impuls volgen. En vooral hopelijk gewoon een beetje rust aan mijn kop.
Ja. Ook weer zo'n uitgewezen voorbeeld van dat ik dacht, oh ja, leuk, dan ga ik ook een dagje naar Parijs. En dat zo aan het plannen was. En ook weer niet door had dat precies dezelfde dagen zijn als dat Rintse 50 wordt. Ja? Dat is totaal weer 2 verschillende elementen in mijn hoofd.
Zo typisch. Wel echt heel jammer dat ik niet op het feest van Rintse kan komen. Ja. Ik word gewoon 50.
Ja, maar wordt 50.
Wat een moppie. Grappig. Zo
echt
leuk.
Moppie. Ja.
Oké. Oh ja, nog één even props voor jou.
Props voor de huis.
Dat jouw thema van een paar weken geleden, adulting.
Ja.
Adulting. Nee, huh? Nou ja, dat thema. Volwassen worden. Dat echt weer even heeft doorgewerkt bij mij in. Bijvoorbeeld wat ik ziek lang heb uitgesteld, is om boekhouders te wisselen.
Oh.
Dus ik zat bij een partij waar ik gewoon al langer, waarvan ik dacht. Best wel duur. Ze doen eigenlijk gewoon helemaal niet precies wat ik nodig heb of wat ik wil. Maar ook vanuit een soort gemak. En dat je natuurlijk dan al super lang in dat portal werkt en bla bla. Maar dat ik gewoon echt, hier heb ik ook weer bijna gewoon, denk ik, een jaar dat gewoon een beetje voor me uit zit te schuiven. Nou, nu eindelijk die knoop doorgehakt en overgestapt.
Ja.
Maar hetzelfde met bank wisselen. Gewoon allemaal van dat soort dingetjes. Even goed belasting shit uitzoeken. Dat ik gewoon echt ook weer doordat wij er zo over aan het praten waren, gewoon weer zo realiseerde van uiteindelijk, je bent gewoon de enige die dit kan doen. Je moet gewoon met de enige die verantwoordelijkheid kan nemen. En het heeft gewoon, weet je, kop in het zand steken is soms heel lekker. En soms is dat ook prima om het gewoon even een paar weken iets uit te stellen. Of dat doet iedereen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon alleen maar jezelf ermee. En dat was even een lekker besef. En ook lekker dat ik gewoon dat soort dingen nu heb geregeld. En ga nog zetten. Dus nogmaals, dank voor het opbrengen, meid.
Nou, ik denk dat we daar zo meteen toch op de een of andere manier nog eventjes op terug gaan komen.
Ja, hoe gaat het met jou?
Bij mij gaat het goed. Ik ben gisteren weer naar het theater geweest.
Ja, zo lekker.
Naar Closed Eyes, een dansvoorstelling.
Mm-hmm.
En het was heel mooi. Het was ook lastig. Ik vond het ook lastig te volgen. Mm. Soms is, ik voel heel erg de noodzaak. Omdat ik dan van tevoren heb gelezen waar het over gaat. Het ging over een dorp in Suriname dat is overstroomd bij het maken van een dam. En daardoor zijn de mensen die daar zijn overleden, hun ziel is nog niet vrij, zeg maar.
Wow, ja.
En ja, die dans was niet normaal. Niet normaal. En ik was met een vriend, met Remco. En het was heel grappig, want kijk, ik heb natuurlijk een brein met een spanningsboog van een beugelelastiekje. Hoe mooi iets ook is.
Ja.
Maar hij heeft dat dus ook. En dus wij zaten zo. En je wordt dus in het begin zo bam, echt omver geblazen door die dansers. Ja. Bla, bla, bla. En ik hoorde hem dan zo na een kwartier zo, hey Lou, is dat een tweeling, denk je? Weet je wel, zo. En precies op hetzelfde moment. Ja. Zo, dit. Maar het was echt heel mooi. Het is een ontzettende aanrader als je van dans houdt. En ik ga zaterdag naar Who's Afraid of Virginia Woolf met Alex Ploeg, Claire Blender, Sanne Wallis de Vries en Bas Hoeflaak. Daar kijk ik ontzettend naar uit.
Ja.
En dan ga ik ook nog naar What Happened to Mr. Pete van het Zuidelijk Toneel. En ook nog naar een voorstelling van Ruud Smulders, Rudy Versum in het De La Mar, waar ik heel erg naar uitkijk. Ik vind hem heel grappig.
Ja.
En ik merk wel dat me dus heel goed doet. En ik weet dat we een paar afleveringen geleden goede voornemens de grond in hebben geboord. Maar daar wil ik even op terugkomen.
Ik denk weer dat voortschrijdend dit, inzicht.
Ja, weer voortschrijdend inzicht. Ik wil toch wel weer eventjes hier op. Ik wil dit wel volhouden. Ik wil dit is een goede ontwikkeling. En ik wil echt toch minimaal 2 keer in de maand naar een toneelstuk. Ja. Dat.
Maar ik denk dat ook dat het, zeg maar, met voornemens dat heel erg de cru of dat heel erg het spanningsveld zit tussen. Oké, ik moet dit doen. Precies. Of dat je een soort van ziek veel van jezelf vraagt. Wat dan eigenlijk een soort onrealistisch is. Of wat misschien veel meer te maken heeft met verwachtingen van anderen. Of vanuit een soort maatschappelijke druk.
Mm-hmm.
En van oké, ik vind het. Ik raak helemaal vervuld of geïnspireerd of whatever. Door kunst, cultuur, zoals nu theater consumeren. En dat is natuurlijk een heel. Inderdaad. Ja, dus daar.
Dat kan makkelijk. Ja.
Ja.
Ik kreeg een mailtje dat Zacht op Lachen weer wordt hergedrukt. Geherdrukt.
Zo ziek. I love it.
Ja, dus de 9e druk. Mijn boek heeft een 9e druk.
Ik vind dat echt bizar.
En die ander al een 3e. Wat ik dus eigenlijk een soort van, een beetje loserachtig vind. Pas de 3e. Terwijl dat boek is nog geen half jaar uit. En zit al in de 3e. Dus dat slaat ook nergens op. Het gaat echt heel goed.
Ja.
En ik zat dus inderdaad eventjes na te denken over ook wat jij zei. Dat alles is zo. Ik hoorde mezelf ook gisteren zeggen van het gaat gewoon heel goed. En de dingen waar ik over heb te klagen, die zijn dan echt bijna een beetje gênant, weet je wel. Dus laat maar. Ja, laat dit gesprek dan ook nu maar gewoon door naar het volgende onderwerp. Want het is het gaat gewoon goed. En ik had dus gisteren zo lekker. Ik ging even een kaasvleetje trekken op Amsterdam Centraal. En toen kwam ik een soort oud. Toen kwam ik Domien Verschuren tegen, waar ik mee heb gewerkt. En die was zo heel dat. En maar ik dacht wel van. Ja, maar ik wil gewoon mijn kaasvlees eten. Het is zo.
Gewoon even in alle rust mijn kaasvlees eten.
Zo vervelend als je een bekend iemand tegenkomt. Gewoon een bekende, niet een bekende Nederlander, maar gewoon een bekende van jou. Maar en dat je. Maar ik ben gewoon een snack aan het inhaleren. Ik wil daar eigenlijk gewoon niemand bij of zo. Ik denk dat het toch nog wel een soort oud ding is dat je zo. Ja, ik weet niet. Dat je dan. Je schaamt voor, terwijl ik schaam me helemaal niet voor. Ik eet, denk ik, 3 kaas of vlees per week. Of een frikandel. En ik kreeg ook dat kookboek van Vanja van der Leden, Italo Pop. Kreeg ik toegestuurd, had ze erin geschreven, voor als de frikandellen op zijn.
Wow, zeer accuraat.
Ja. Maar het heeft toch iets heel erg Britt Dekker. Dus ik voelde me dan toch ergens zo.
Britt Dekker is echt een topper.
Daarom, dat is ook zo. Maar
laaf je lekker aan Britt Dekker zijn.
Ja, precies.
Super.
Nee, wacht maar tot iemand jou een keer Britt Dekker noemt. Dan voel je toch wel anders, hoor. Hoe leuk zij ook is.
Zo hypocriet.
Britt Dekker is een heel leuk vrouw. Ja!
Wat heb je me weer heerlijk in de smiezen uit.
Oh ja.
Oké.
Okay. Dus zo,
schuil naar Britt Dekker.
Kaasvleetje naar kaasvlees. Het is gewoon prima. Mijn leven is in orde. Laten we doorgaan.
Your attention please. This is an important announcement.
Ja, we hebben een samenwerking waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. Namelijk met het Nationaal Archief in Den Haag. Zij hebben momenteel de tentoonstelling Pioniers Fotografie door Vrouwen. En hierin worden meer dan 200 originele foto's, fotoboeken, tijdschriften en documenten getoond die een periode van 140 jaar fotografiegeschiedenis beslaan. Nou, het begint zo in 1859 en het eindigt in 1999. En de foto's die zijn eigenlijk opgedeeld in 4 thema's. Vroege fotografie en experiment, oorlogsfotografie, documentaire fotografie en straatfotografie. En in de tentoonstelling zijn foto's te zien van bekende en minder bekende fotografen, zoals Emmy Andriessen, Yves Arnault.
Mm-hmm.
Giselle Freund, Augusta Curiel, Gerda Taro en Mary Ellen Mark. En een groot deel van de foto's is in deze tentoonstelling echt voor het eerst te zien. Dus het is echt een primeur, deze expositie.
Ja, nou, ik ben natuurlijk een fotografie leek. Dus al deze namen die zeiden mij in eerste instantie echt helemaal niks. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want vrouwen werden in de kunsten vanaf 1859, ik kan geen cijfers lezen, 1859, werden die serieus genomen? Vrouwen in de kunsten? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben er dus gisteren gaan kijken en ik heb een rondleiding gehad. Mm-hmm. En dat heeft me echt ontzettend geraakt. En ik ga er gewoon eventjes, ik heb wat hoogtepunten opgeschreven en meegenomen. Nou, het begint dus bij vroege fotografie en experiment. En eigenlijk wat mij meteen werd verteld is, nee, dit is dan een foto van de vrouw. Het was ook meteen een selfie, zelffoto. Dus
van een zelfportret. Ja.
Zelfportret van een vrouw. En die is buiten genomen. Dat ze het buitenlicht nodig had. Maar wel met een decor. Alsof ze binnen in een studio zit.
Oh ja, vet.
En wat eigenlijk er meteen bij wordt verteld is, kijk, deze vrouw is wel de eerste vrouwelijke fotograaf. Maar zij kan dit alleen maar doen omdat zij uit een hele rijke familie komt. Want ja, fotografie is heel erg duur. Daarom heeft ze dat kunnen onderzoeken. Ze heeft ook de ruimte gekregen om dat te onderzoeken.
Ja.
En haar familie zat zeg maar in de suikerbusiness. Dus is dat heel zuiver? Nee, is dat eerst?
Nee.
En zo zie je eigenlijk bij het begin van die fotografie, ziet daarnaast ook een Indische vrouw, hè? Die heeft het koloniaal goed voor elkaar. Als jij lekker daar in voormalig Nederlands-Indië kan fotograferen. Een Surinaamse hofleverancier ook in opdracht. Dus veel propaganda. Veel koloniaal propaganda. Ja. Maar dat wordt in deze tentoonstelling zo ontzettend goed neergezet. Dus zowel de positie van de vrouw als de positie van privilege. Hè? Dus dat werd echt heel goed verteld. Ook prachtige foto's. Mm. En ook, je ziet heel erg, helemaal bij dat experimentele, dat eerst gingen ze foto's maken, gingen ze eigenlijk doen wat schilderkunstenaars doen. Dus eigenlijk het kopiëren. En daarna gingen ze heel erg experimenteren met, maar wat kan je nou met foto wel, wat je met een schilderij niet kan. Nou,
niet
dat
kan, ja.
Super tof om te zien. Wat zij ook vertelde, Suzanne, ik werd rondgeleid door Suzanne, die zei ook, je ziet ook dat heel veel fotografen voor de Tweede Wereldoorlog daarna niet meer zijn teruggekomen. Dus echt Joodse vrouwen, die echt ook een gat in, dat heb je natuurlijk eigenlijk in alle kunsten. Maar kijk, fotografie was voor vrouwen een toegankelijkere kunstvorm, omdat je dus geen maatschap nodig hebt. Geen, weet je wel, je hoeft niet ergens toegelaten te worden als vrouw. Ja. Je kan in principe gewoon
vrijer.
Ja, je kan het gewoon jezelf. Nou, ik moest daarbij ook heel erg aan jou denken. Mm-hmm. Van, weet je, je kan een camera kopen en zo
gewoon jezelf leren, goed, experimenteren.
Ja, oefenen totdat je het heel goed kan. En ik ga dit niet allemaal uitleggen wat ik daar heb geleerd, maar het is echt ontzettend interessant. Maar ik vond wel gewoon om de tentoonstelling neer te zetten en hoe inclusief en hoe goed zij naar de geschiedenis kijken bij deze tentoonstelling. Mm. Dat wil ik wel echt graag benoemen. Daar kom ik straks ook nog heel even op terug bij het einde. En wat me vooral heel erg heeft geraakt is bij de documentaire fotografie. Mm-hmm. Je had een agentschap, een fotografieagentschap, Magnum Foto's.
Ja.
Om maar een voorbeeld te noemen, daar was ongeveer iedereen man. Er werden bijna geen vrouwen toegelaten. Mm-hmm. Behalve, een van die vrouwen was, ik moet het even goed zeggen, Suzanne Meiselas. Ik weet niet of ik het goed zeg. Suzanne Meiselas, ik zeg het wel goed.
Ja.
En zij heeft een reportage of een serie gemaakt, Carnival Strippers. Een reportage over strippers op kermistreinen, dus vrouwen. Mm. En zij is eigenlijk een fotograaf die vrouwen, zulke vrouwen, niet als object neerzet, maar echt als, de blik van de man heeft ze gefotografeerd naar dat been. Maar ook achter het gordijn, dus in de pauze. Nou, zo'n vrouw helemaal onderuit gezakt. En kenmerkend aan haar is dat ze dus contact heeft gehouden met de mensen die ze fotografeert en teruggaat voor meer achtergrondverhalen. Wat natuurlijk meteen eigenlijk, als je die daar verder gaat, de vraag oproept, mag je als fotograaf enkel verdienen aan de mensen die je fotografeert?
Ja. Nou, en dat, wow. ja.
Ja, en met die gedachte ga je dan ook weer verder. Weet je wel, helemaal bij die documentaire fotografie.
Al die foto's. Ja.
Ja. Wat me ook heel erg is bijgebleven is de serie Vrouwen te Gast van Bertien van Manen. Ja. Een serie over Turkse gastarbeiders in Nederland. Dus vrouwen die zich aanmelden bij de vakbond zodat ze kunnen staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Nou ja, het klinkt heel stom, maar als ik denk aan de gastarbeiders in de jaren 70, dan denk ik niet aan vrouwen. Dan denk ik aan mannen.
Ja.
Dus ja, dat zijn dingen die ik echt... Ja, dat
waar je
echt
gewoon echt
heel
dus ook heel erg aan het denken wordt gezet. En dus al een ander perspectief krijgt eigenlijk meteen.
Mm-hmm. Mm. Absoluut. Oh. En dat ook meteen kan nemen. Verder zo in die...
Bekijk van de expositie.
Ja, expositie.
Ja, ja. Nou, er hangt ook een serie foto's van Abigail Heyman. Growing Up Female, A Personal Photo Journey. Nou, door deze fotograaf. En er staat ook een persoonlijk briefje bij. Mm-hmm. En de foto die bij het persoonlijke briefje hangt, dat is misschien wel de meest kwetsbare foto ooit. Ze heeft namelijk een foto gemaakt van haar abortus. Dus met de lens op de arts gericht, die abortus aan het uitvoeren is bij haar. En er staat een tekst bij en er staat... dan bij nothing made me feel more like a sex object than going through an abortion alone. Nou ja, gewoon ook die tekst en dus dat beeld. Ik ben er dus nog niet zelf geweest. Mm-hmm. Ik heb wel die foto al. Jij hebt naar mij gestuurd.
Ja.
En nou ja, gewoon. Ik denk dat als je daar bent en als je hem gewoon in het echt ziet, dat het nog veel meer doordringt of raakt. Maar gewoon dat beeld met deze tekst, dat doet toch gewoon zoveel.
Ja.
Ja, het is een foto uit 1972, toen abortus in sommige staten in Amerika wel legaal was, maar op heel veel plekken ook niet.
Mm-hmm.
En zo'n foto zegt natuurlijk zoveel over het tijdsbeeld en hoe een foto niet alleen iets zegt over toen, maar ook over nu. Nou, dat weten we allemaal. Men natuurlijk gewoon dat recht dat gewoon op heel veel plekken niet vanzelfsprekend is en nog altijd wankelt. En het is ook echt een voorbeeld van een foto die echt alleen... een vrouw of een persoon met een baarmoeder kan maken.
Ja.
Dit is gewoon ervaring die je alleen als persoon met een baarmoeder kan meemaken. Ook.
Ja, en dat zag je bij die vorige serie natuurlijk ook, weet je wel. Dat zij mag heel dichtbij komen bij die vrouwen die daar aan het strippen zijn. Maar als je verder kijkt, en dat vond ik dus ook heel interessant, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Bij veel foto's maakt gender helemaal niet uit. Maar toch werden vrouwen bijna niet toegelaten bij Magnum foto's bijvoorbeeld. Ja. Of mochten vrouwen op een gegeven moment ook niet meer naar Vietnam om fotoreportages te maken, oorlog. Dus mannen.
Ja.
Terwijl, en dat vertelde Suzanne ook, bij het archief, ze hebben een hele doos moeten openmaken met alleen maar foto's uit de Vietnamoorlog. Mm-hmm. En dan zie je dus, je ziet niet of het een man of vrouw is gemaakt. Dus dan zie je ook dat hoe eigenlijk die wereld toch zo, hoe dat in dit vak ook zo ongelijk verdeeld is. En wat ik ook ontzettend goed vond, even over die oorlogsfoto's. Je hebt ook een serie van een vrouw die heeft ook gewoon haar reportage daar niet overleefd. Maar wat ze dus ook doen, ze hebben dus overleden slachtoffers niet herkenbaar in beeld gebracht. Mm. En ze zijn er wel, die foto's, maar ze hebben echt voor gekozen om dat niet te doen. Omdat ze ook met de curatoren zo heel erg bezig zijn met, mogen wij geld verdienen aan dit, weet je wel, aan enkel het leed van een ander. Dus dat doen ze super netjes. En dat merk je ook heel erg in die tentoonstelling. En ik wil ook niet alles verklappen, maar er zijn dus heel veel mooie dingen waar naar verleden. Ja, ik ga toch nog even wat zeggen. Favoriete foto is van Christine Sprengler.
Mm-hmm.
En dat is een foto genomen net na de Iraanse revolutie. Zij fotografeert twee vrouwen die zijn bedekt met een hoofddoek. Maar op de achterkant is nog het straatbeeld te zien van voor de revolutie. Namelijk een reclamezuil waar een vrouw zonder hoofddoek, een soort van shampoo-reclame wordt afgebeeld. Dus dat is zo...
Die twee werelden of werkelijkheden gewoon zo erg naast elkaar.
Ja, absoluut. Zo'n
heel contrast.
Ja, nou, en zo zijn er zo ontzettend veel verhalen van zoveel bijzondere vrouwen. En het is juist met, omdat je zo aan het begin begint en meteen heel veel leert, neem je dat mee gewoon gedurende. Dus je leert echt op zo goed kijken.
Mm-hmm.
En dan nog één laatste ding, ook heel belangrijk. En dat vond ik, daar was ik echt heel erg van onder de indruk. Doordat fotografie begon, Ja, echt voor de welgestelde, wat ik aan het begin al zei. Ja. Vrouwen, witte vrouwen die fotograferen. En door het daarna institutioneel racisme overal, dat ook persfotografen en documentaire fotografen de collectie vaak toch witte vrouwen zijn. Dat als het al vrouwen zijn, dat het witte vrouwen zijn. Mm-hmm. Straks drie vrouwen van kleur, namelijk die Augusta Curiel, Surinaamse vrouw, Hester Karsten, is dus Indisch. Dus ja, hoe van kleur ben je dan? En Doris Nie, dus Aziatische Amerikaanse fotograaf. En er staat dus een bord en dat wil ik toch eventjes gewoon voorlezen. Het Nationaal Archief zet een eerste stap in het beter zichtbaar maken van fotografie door vrouwen. Tijdens het onderzoek voor deze tentoonstelling zijn in de collectie vele originele afdrukken van foto's door vrouwen gevonden. Zij werkten als fotojournalist of documentair fotograaf over de hele wereld, maar komen zelf voornamelijk uit Europa en Noord-Amerika. Hun foto's zijn via fotopersbureaus in Europa en de Verenigde Staten verspreid ten behoeve van publicatie in Nederlandse media. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat fotografen van kleur nauwelijks zijn gerepresenteerd door deze fotopersbureaus. We vinden dan ook weinig foto's van hen in de collectie van het Nationaal Archief. De publicaties hier op tafel laten zien dat er nog veel meer vrouwen van over de hele wereld pioniers in de fotografie zijn geweest. En dan ligt daar dus een hele tafel met allemaal werk van waanzinnige fotografen van kleur die daar eigenlijk natuurlijk hadden moeten hangen.
In maar moeten zitten.
Nou ja, wat dus de geschiedenis niet toelaat, waardoor het niet in het archief ligt.
Wow.
Ja.
Maar wel heel sterk dat ze dat dus wel zo benoemen.
Ja.
En dat ze het alsnog op deze manier, natuurlijk liever had je het anders gedaan. Had je gewoon inderdaad ze al die ruimte en dezelfde focus willen geven als, nou, dus vooral veel witte fotografen. Maar wel, nou, wel heel goed dat ze dit zo op deze manier dan ondervangen.
Ja.
Nou, de tentoonstelling Pioniers Fotografie door Vrouwen in het Nationaal Archief is nog te zien tot en met zondag 30 juni. 2024. Dus nog echt wel even. En bij deze tentoonstelling organiseert het Nationaal Archief ook een rijk programma met allerlei evenementen, lezingen, debatten, rondleidingen. Nou, ik ga er deze week naartoe. Want Malou, die heeft zo lief een vrijkaart voor mij ook geregeld. Maar niet alleen voor mij. Ook voor jou. En een vriend of vriendin. Dus we mogen één keer twee vrijkaarten weggeven voor deze mooie tentoonstelling. Hou onze Insta even in de gaten komende week. We geven dinsdag, dus morgen eigenlijk, als je meteen maandag luistert, twee vrijkaarten weg. Zodat je ook zelf kan gaan kijken. En mocht je niet de gelukkige zijn, bezoek dan alsnog deze waanzinnige tentoonstelling. En laat je meesleuren in de geschiedenis. Open je ogen, word geraakt bij Pioniers Fotografie door Vrouwen.
De weekthema's. Wat heb jij?
Zullen we beginnen met jouw hypocrisie?
Ja, dat is goed. Laten we beginnen.
Yet again.
Laten we beginnen met mijn hypocrisie. Ja, ik heb als thema egocentrisch compensatieweegschaal opgeschreven.
Mooi.
Ja, want ik heb een vakantie geboekt. Mm-hmm. Samen met Rinse. En ik ga gewoon vliegen. En dat heeft te maken met dat ik kamp met een egocentrisch compensatiegevoel. Omdat ik dus vind dat ik er recht op heb. Omdat ik op andere vlakken heel veel pech heb. Om nog maar eventjes terug te komen op
ongelukkig je eigenlijk bent.
En dat heeft gewoon te maken met dat ik dan zoveel schijt eraan heb en bla bla bla. Ik opende mijn duo om te kijken wat ik moet gaan aflossen per maand. Mm-hmm. Nou, dat is een
komend jaar.
Dat is een schamelbedrag van 489 euro per maand.
Jezus, wat veel.
Ja, en dat is mijn studieschuld nog steeds ergens op een het doet gewoon pijn om het te zeggen.
Ja.
Kijk, ik heb daar gewoon, ik zit ongeveer in elk verkeerde hokje. En toen stuurde mijn moeder, dit is het moment dat ik mijn moeder ga shamen, stuurde een artikel door met een kop dat de duo mensen gaat kwijtschelden. Zomaar, een soort van, nee, jij wordt kwijtgescholden. Jij wordt kwijtgescholden. Huh? Jij wordt kwijtgescholden. Het is gewoon een bepaald type mens dat wordt kwijtgescholden. Die in een bepaald jaar, nou, dus ook in deze pechgeneratie zit, bla, bla, bla. En wow. Ja, dus ik open, dus zij zo, oh Malou, dit zou zo fijn zijn. Dus ik open dat. En het ging helemaal niet over mij. Niet over mijn jaar of zo, weet je wel. Dat ging het helemaal niet. Je moet sowieso een studie hebben afgerond. Heb ik niet. Wrijf het er maar weer in, weet je. Want toen ik mijn studie wilde afronden, had ik al een baan. Ging ik een scriptie schrijven. Gingen ze mijn stage laten vervallen, omdat die te lang stond. Moest ik opnieuw stage lopen. Mocht niet opnieuw bij de radio. Daar had ik een fulltime baan. Ik kon niet, dus ik moest gewoon of stoppen met mijn baan als presentatrice bij Radio 1. Of verder met school, weet je wel. Het kon gewoon niet. Dus alles is kut. Als ik zit in een vreselijke aflossingssituatie, waarbij ze dus de hele tijd zeggen dat je wel 500 piek kan missen naast je huur. Ik bedoel, als ik nu nog in Amsterdam had gewoond,
ja,
daar was mijn huur nu bijna tegen de 1300 euro. Dan had je dus gewoon aan kale vaste lasten al bijna, ja,
2000 euro.
Meer met je zorgverzekering en met alles.
Ja, true, echt met op telefoon. Ja.
25, zat ik echt dus op de 2600 euro. Vaste lasten.
Absurd.
Het kan niet. Het kan niet. Geen pensioen, niks. Weet je, dus je voelt je weer zo ontzettend
incapabel.
Incapabel, dom, onvolwassen, mislukt. Dat. Ja, mijn moeder, dus ik zeg tegen mijn moeder, waarom stuur je me dit? Dit gaat niet over mij. Zeg ze,
waarom lees
gewoon,
je alleen de kop?
Ik heb alleen de kop gelezen. Maar,
Jezus.
Ga weg. Ga weg. Leg je telefoon weg. Doe normaal. Komt er een vriendin naar Antwerpen? Dit is echt gebeurd. Komt er een vriendin naar Antwerpen en die zegt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar, nou, zij was dus een van die mensen bij wie het werd kwijtgescholden.
Nee, Malou.
En dan vind ik dus dat ik dan denk, ja. Ja, ik ga dan 10 dagen naar Andalusië. Ja, mag ik ook even wat hebben? Zo, terwijl het heeft natuurlijk allemaal niks met elkaar te maken. Het heeft niks met elkaar te maken. Het heeft niks met elkaar te maken. Maar ik ben, ik gebruik het. En ik vind dus ook echt, ik voel er niks bij. Het boeit me dus niet. Dus ik zeg dat het me boeit. Oh ja, ik wil niet vliegen binnen Europa, bla bla. Wat ik dus ook ging doen, dacht ik, ja, nou dan ga ik wel naar Zuid-Afrika. Ga ik toch ook lekker naar Kaapstad. Iedereen zit in Kaapstad.
Zoals heel fucking Amsterdam. Precies. Wat is dat opeens?
Ja, ga ik toch ook lekker naar Kaapstad. Nou, omdat niemand wil meer naar Bali. Want, die, weet ik veel. Maar goed, dus iedereen gaat naar
Bali nu.
Ja. Ik hoorde ook nog laatst iemand zeggen, nou ja, ik wil echt niet naar Bali. Het is echt niet normaal hoor, wat de Nederlanders daar hebben gedaan. Dacht ik, nee, ga lekker naar Kaapstad. Daar was het. Nee, dat was super zuiver. Helemaal top. Nou, succes. Enkeltje Robbeneiland. En gaan. Nee, ja, goed. Weet je, en dus, maar dan denk ik dus, oh, maar dan ga ik wel naar Mexico. Want dan kan ik verantwoorden dat ik ga vliegen. Dat is toch hartstikke dom. Dus nee, nu ga ik dus wel gewoon naar Andalusië. Nee, ik ga niet met een elektrische auto van Rinsen. Gewoon met het vliegtuig. Ik heb ook niet dat ding aangetikt. Wil je voor €8,50 CO2-neutraal? Nee, ik plant zelf wel een boom. Laat me met rust. Ik ga op een berg zitten in Andalusië. Ga ik lekker mijn studieschuld natellen. Kijk hoe ik erbij zit de volgende 30 jaar. Ja, het is weer één grote egocentrische compensatie. Hypocriete teringzooi. Maar goed, het is een heel omslachtige manier om te zeggen dat ik op vakantie ga.
Good for you.
Ja. Nee, maar heb jij dat dan? Ik bedoel, de vraag is natuurlijk na deze rant.
Tirade.
Heb jij dat ook? Dat je gewoon vindt het echt wel belangrijk tot het moment dat die keuze bij mij ligt. Dan heb ik toch wel echt andere, ja, een andere maatstaf.
Nou, natuurlijk heb ik dat, want dit, ik denk dat dit is ook, nou, net zoals wat wij al vaak hebben besproken, maar gewoon hypocriet zijn is zo erg inherent aan mens zijn. Maar ik ben wel echt, toen wij die samenwerking ook hadden met het Ik wil weer het Tropenmuseum zeggen. Het is zo lijp hoe dingen zich zo kunnen vastzetten in je hoofd.
Het Wereldmuseum, ja. Maar het Tropenmuseum het Wereldmuseum is natuurlijk een instituut.
Voormalig Tropeninstituut.
Ja.
Nee, toen wij die samen... Toen gingen we het ook eens hebben over dat artikel dat Twan Donk had geschreven.
Ja.
En daar, dat heeft dus wel echt iets in mij... Nou, niet veranderd, dat vind ik te groot. Maar wel dat me echt soort van zo bijblijft. Ook met dus dit soort keuzes maken. Dat je zo... gewoon bedenkt van oké, maar ik vind het wel echt belangrijk. Of ik wil het misschien ook belangrijker vinden. En ik geloof ook wel dat moet ook soms een soort van getraind worden.
Ja.
En dat uiteindelijk, ik bedoel, tuurlijk maak ik nog steeds hypocriete keuzes. Dus het is helemaal niet soort belerend naar jou toe, echt 0,0.
Nee.
Maar voor mezelf, dat ik wel een soort van vaker zo in mijn hoofd heb van oké, maar soort idealistisch zijn of zo, daar je moet er gewoon dingen voor laten. Mm-hmm. Het gaat soort van niet vanzelf. Het gaat niet dat het dus tenminste in ieder geval bij mij niet. Bij sommige mensen gaat het misschien wel meer vanzelf. Maar goed, ik moet wel zeggen dat ik heb nu ik ga naar Parijs. Nou ja, daar ga ik echt niet naartoe vliegen, want het is zo makkelijk om daar met de trein naartoe te gaan en de volgende. Ik ga waarschijnlijk met Paddy dit voorjaar naar Berlijn, maar ja, dat is ook zo makkelijk met de trein. Ja. Weet je wel? Dus dat ik moet ook zeggen dat ik nu niet dit soort grote dilemma's of keuzes heb. Dus ik bedoel en ik ga ook vast heus wel weer een keer inderdaad naar Amerika toe.
Ja.
Of bijvoorbeeld twee vrienden van mij die zijn nu op een kunstresidentie in Mexico.
Mm-hmm.
Nou ja, stel ik word daarvoor uitgenodigd volgend jaar, dan ga ik echt niet zeggen ik ga niet vliegen.
Nee, precies.
Dus, terwijl ik het dan wel eigenlijk heel erg belangrijk vind. En ik vind het inderdaad dan nu makkelijker om inderdaad te zeggen van ik wil niet binnen Europa vliegen. En dat, ik denk dat ik daar wel echt soort van wel, dat me wel...
Gaat lukken.
Misschien gaat lukken, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk nog heel veel andere keuzes.
Nee, ja, ik ben natuurlijk
waar dit ook op speelt.
Idealist van niks. Echt een idealist van likmevers. Ik bedoel, ik heb 2 jaar geen vlees gegeten. Het is me gewoon niet gelukt. Het is gewoon mislukt. Ik ben een vegetariër van niks. Ik ben een vakantievrouw van niks. Ik heb een schuld van 500.000. Wat kan ik wel?
Nou, heel goed schrijven, want je hebt een 9e druk van je eerste boek.
Ja, precies. Nou, al die bomen.
Al die bomen. Ja,
nee, maar
ja.
Snap je, ik voel me af en toe zo... Wat groot thema in Fleabag met Phoebe Waller-Bridge is natuurlijk de falende feminist. Ben ik een falende feminist?
Ja,
als ja. En dat heb ik heel erg met de idealist. Ben ik een idealist? Is het voor mij nog hypocriet? Is het niet? Begint het nu heel hypocriet om links te gaan stemmen? Moet ik me niet ook gewoon daar aansluiten? Dit is gewoon mijn ware aard. Weet je, moet ik ook. Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk... Iedereen is een falende feminist. Iedereen is een falende idealist. Dat is gewoon...
Precies.
Dus op zich...
Mijn vader werkt bij Tata Steel, voor fuck's sake.
Je bent in de basis gedoemd te mislukken... want je vader werkt bij Tata Steel. Dat kunnen we wel gewoon stellen, ja.
Ja, mooi.
Dus eigenlijk, het boeit allemaal toch niet, schat. Doe gewoon lekker wat je zelf wil.
Ja, en ik kreeg dus ook in de DM... Dat heb ik ook nog tegen mijn moeder gezegd. Het is heel erg. Ik kreeg dus in de DM van iemand en ook nog via de mail, super lief. Hoe je dus, als je ADHD hebt of ADD, als je daar op later moment achterkomt, dus later diagnose krijgt, dat je dan alsnog aanspraak kan maken op vermindering van je studieschuld als je vertraging hebt opgelopen.
Ja.
Super goede tip. Google dat even als het misschien over jou gaat, maar dat gaat natuurlijk wel over... Als je je studie hebt afgemaakt.
Afgemaakt.
Nou, dat heb ik dus niet. Maar dus heb ik ook nog tegen mijn moeder gezegd. Ja, en weet je? Je hebt me ook nooit laten diagnosticeren. Dus dat is ook jouw schuld. Die heb ik ook gewoon nog.
Je moeder echt even hard te verduren gehad.
Ja, die heb ik ook nog gewoon eventjes zo teruggekeild. Zo. Toen zei ze, ja, maar onze huisarts was daar geen voorstander van. Ik zeg, moet ik hem een tikkie sturen dan?
Oh.
Ja.
Ik vind het wel lief dat ze er dan zo serieus op ingaan.
Ja.
Ik zou waarschijnlijk alleen even middelvinger sturen als mijn kind dat later stuurt naar
precies.
Mij.
Precies. Ja,
is goed mop.
Daarom. Is goed mop, bye. Bel me niet. Nou, dat. Dat wilde ik bespreken. Ja, dus dat ja, ik kan wel leuk 2 weken of 3 weken geleden over serieuze wijze dingen proberen te zeggen over adulting. Maar ja, adulting op dit moment niet gelukt.
Is gewoon lekker voor jezelf kiezen. Ja. Maar ja, dat is ook part of adulting, schat.
Recalcitrant op een Spaanse berg gaan zitten. Ja hoor, prima.
Wel lekker, hè?
Ja.
Is dat nou ook waar je al eerder bent geweest met die ezeltjes en zo?
Nee, dat is wel aan de andere kant. Dus dit is meer... Ja, dit is Andalusië, maar nog wel aan de kustkant. En ja, het is ook echt weer... Ja, ik heb gewoon een ziekenhuis. Oh, gewoon echt... Echt
natuurlijk.
Heel mooi.
Jij bent er echt goed in.
Ja, ik ben echt heel goed in huizen. Als je bevriend met me bent, echt maar goede vrienden. En je luistert.
Heel goed, dit even.
Ja, en je luistert. Moet je mij iedereen jou gaat altijd DM'en. Vragen om een goed huis voor je te zoeken. Ik ben er echt goed in.
Ja.
Dus, nou dat. Waar wil jij het over hebben?
Nou, mijne sluit hier eigenlijk wel een beetje bij aan. Maar ook, het is wel weer anders. Maar het heeft wel te maken met een soort... zelfinzicht, mm-hmm. denk ik. Dat ik las deze week een artikel op de Correspondent van Marjan Slob. Zij is de denker des vaderlands, ook filosoof, schrijft ook boeken. En de titel is Alles schreeuwt om aandacht, waar je het aan geeft, bepaalt je hele leven. En nou ja, ik moest gewoon meteen denken aan die een beetje soort wehige uitspraak, wat nou, gewoon vroeger moeders altijd zeiden. Mm-hmm. Moeders of oma's.
Precies.
Alles wat je aandacht geeft, groeit.
Toen je nog geen zinloze artikelen kon sturen, toen, die tijd.
Precies. Ja. En nou, daar gaat dit artikel eigenlijk gewoon over, maar dan wel gewoon heel en filosofisch, maar ook soort van neurobiologisch onderbouwd. En het gaat gewoon eigenlijk heel erg over, dat wij natuurlijk in een maatschappij leven waar je gewoon constant eigenlijk je aandacht verliest, omdat je gewoon 1000 prikkels op een dag krijgt, alleen al door op je telefoon te zitten. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook, bijvoorbeeld zei ze ook, ja, je hersenen zijn heel erg gevoelig voor bewegend beeld. Maar als je bijvoorbeeld al in de trein zit, dan zie je gewoon van NS, zie je gewoon ook al toch die filmpjes, soort van reclameachtige zeiltjes, waar je ook soort bewegend beeld ziet. Mm-hmm. Maar net zo goed, als je in de stad loopt, zie je dat op reclamezeilen. Het is natuurlijk gewoon overal, maar door, ja, natuurlijk de komst van smartphones wel in extreme mate. En nou, het begon een beetje wel over zo. Ze hadden dan bijvoorbeeld meer over gokverslaafd. En op een gegeven moment ging het dan wel ook over smartphone. En weet je, wel weer een beetje zo dat ik dacht, oké, dit weten we nu wel.
Ja.
Maar dat is ook iets dat het meteen ook toch in mij triggert. Dat ik dan denk, ja, dit weten we nu wel, moving on. Terwijl, mm-hmm. we weten dit wel. Alleen, het is natuurlijk, alsnog is het wel gewoon een probleem.
Ja.
Althans, ik zie het echt wel als een probleem bij mezelf. Dat ik gewoon merk dat ik... Nou, daar loop ik laatst ook gewoon best wel tegen aan, dat ik gewoon niet echt kan prioriteren.
Mm-hmm.
Prioriteren? Hoe zeg je dat? Nou, prioriteit kan stellen.
Prioritering.
Prioriteren. Ja, dat is het toch gewoon. Ja. Prioriteren, ja. Dat bijvoorbeeld, mijn pleegbroer, die heeft in de zomer een baby gekregen. Zijn eerste kind.
Mm-hmm.
Heb ik gewoon nog niet gezien. En hij woont gewoon in Amsterdam-West, hè?
Oh. Ja.
Ja, maar dit is wel... En dit is één voorbeeldje. Ja. Maar ik kan natuurlijk heel veel dingen opnoemen waar ik dan eigenlijk... En dat in die zin doet me denken aan jouw hele betoog net. Dat ik ergens wel voel van... Ik vind dat belangrijk. Ja. Of ik wil dat belangrijk vinden. Of dat is natuurlijk een spanningsveld.
Ja.
Tussen ook weer verwachtingen en wat je intrinsiek echt voelt en belangrijk vindt. Maar soort, ik vind dat natuurlijk echt wel belangrijk. Want ik weet je, ja, dat ik vind het heel leuk dat hij een kindje heeft gekregen, nou, et cetera, et cetera. Maar dan ben ik dan toch gewoon zo erg met mezelf bezig. Maar als ik dan nu denk aan wat ik de afgelopen maanden heb gedaan, of nou, nogmaals, natuurlijk ben ik verliefd geworden, dat consumeert gewoon veel tijd en aandacht. Maar los daarvan, ja, wat is er? Waar ben ik zo fucking druk mee? Het is ook een soort... Het is niet alsof ik al een halve roman heb geschreven, alsof ik een soort alleen maar vrijwillig... Oh, liefdadigheidswerk.
Liefdadigheidswerk.
Klinkt zo...
Ik weet niet wat ik doe.
Dat klinkt echt... Wat doe jij?
Ja, weet ik niet. Opeens zit alles raar. Sorry.
Helemaal mijn focus en mijn aandacht kwijt. Het is het hele punt van dit fucking stuk. doordat ik bewegende Malou in beeld zie. Oké, nee, ja, het is niet alsof ik allemaal vrijwilligerswerk doe, een halve roman heb geschreven, weet ik veel wat. Dus het is een soort, ik vind dat vond ik gewoon even, ook door dit artikel te lezen, maar dat verklaart denk ik ook wel een beetje die onrust, ja, en die soort van lusteloosheid en dat ik gewoon niet zo goed weet wat ik nou eigenlijk aan het doen ben, wil doen, wat ik belangrijk vind. En nou ja, dat artikel, ja, ik raad het iedereen aan, omdat het ook een heel interessant onderscheid tussen wat dan eigenlijk focus is. Wat natuurlijk focus is ook, weet je, daar gaat het fucking vaak over. Mm-hmm. Ook omdat dat natuurlijk heel erg te maken heeft met productiviteit. En dat is natuurlijk dan weer, ja, we leven gewoon in een samenleving waar productiviteit heel hoog in het vaandel staat. Omdat, ja, het natuurlijk ook gelinkt is aan kapitalisme, aan gewoon verdienen, zeg maar.
Mm-hmm.
Terwijl, en dan zegt zij zo van, nou, ik lees dat even voor. Het gaat bij aandacht niet om jou en je plannetjes. En dat heeft dus meer dan met focus te maken. Het gaat om openstaan voor dat wat zich voordoet rondom jou en in jou. Aandacht maakt dat je voorbij kunt gaan aan je gebruikelijke manier van ordenen en doen. Dat je even uit je routines wordt getild. Waardoor er ruimte komt voor reflectie. En dan heeft zij het eigenlijk over dat, nou ja, dat het ook heel erg te maken heeft met dus echt voor ogen hebben van, oké, maar wat wil ik aandacht geven?
Mm-hmm.
Wat is iets wat ik dan misschien wel, zet dan een voorbeeld van iemand die dan cello wil leren spelen. En dat je soort van dat voor ogen houdt. En dat je daar natuurlijk dan omheen wel routines en het oefenen, dat er gewoon een centrale plek in je leven moet krijgen. Waardoor je dan andere dingen, nou ja, minder belangrijk maakt.
Ja.
Dus het heeft ook heel erg te maken met, oké, maar wat, wat zijn belangrijke waardes voor mij? En ook heel erg met, oké, maar wat is voor mij een goed leven? Wat betekent dat? En wat, weet je wel, wil ik daar dus dan aandacht aan schenken om daar te komen?
Ja.
Dus het gaat gewoon heel erg over echt naar binnen gaan en, nou ja, dus inderdaad ruimte maken voor die reflectie. En dat vond ik ook wel mooi, dat merk ik dan nu heel erg met schrijven. Dus ik merk ook gewoon heel erg in mijn werk een soort van, dat ik echt heel weinig plezier en energie uit mijn werk haal.
Mm-hmm.
Ook uit schrijven. En dat vind ik heel kut. Want als ik juist wel in die soort meer flow zit, dan is dat een van de fijnste dingen. Dat weet jij ook.
Ja.
Weet je, als je daar helemaal zo in zit, dan is dat gewoon een van de fijnste dingen in het leven.
Mm-hmm.
Fijnste gevoel ter wereld. Maar, of een van de. Maar daar zit ik gewoon zo niet in.
Ja.
En dat, maar dat is natuurlijk ook iets wat je gewoon moet trainen. En dat is wel weer die begingedachte van alles wat je aandacht geeft groeit. Of, mm-hmm, alles waar je voor kiest om aandacht te geven. Dus het heeft ook heel erg te maken weer met soort die regie nemen.
Mm-hmm.
En ook weer verantwoordelijkheid eigenlijk. Van oké, maar ik wil niet meer alleen maar een slaaf zijn van mijn telefoon. Of alleen maar van de hele tijd van afspraak naar afspraak rennen. Of van verplichting naar verplichting. Nee, ik wil er gewoon voor kiezen om, nou ja, bij mij is dat dan nu schrijven, maar dat kan natuurlijk van alles zijn, om dat gewoon echt weer een centrale plek in mijn leven te geven.
Ja.
Waar ik dus, ja, meer kom door het gewoon echt op systematische basis aandacht te geven.
Mm-hmm.
Nou, dat is een goed besef. Het is ook wel, ik vind het ook lastig, want het is natuurlijk wederom, net waar we het net over hadden met idealisme, is het iets waar je dan echt wel heel bewust dus andere keuzes in moet maken.
Ja. Routines verbreken.
Routines verbreken, jezelf dus echt tot de orde roepen als je dus weer doelloos zit te scrollen of als je weer. Ik heb het ook bijvoorbeeld met, nou, eigenlijk ook kan ik het hebben met dit soort, dat je dan heel erg denkt, oh, ik wil nog dit artikel lezen of ook, ja, wel eventjes dit interviewfragment kijken of oh, ik wil/moet nog dit. En dat zijn natuurlijk dingen die je ook allemaal verrijken, maar ja, dan ben je soms ook weer 2 uur verder.
Mm-hmm.
En dan ben je weer alleen maar dingen tot je aan het nemen.
Ja.
Terwijl, dat zijn natuurlijk ook prikkels. En natuurlijk is dat anders dan doelloos gescrollen op Instagram of, weet je wel, 1000 berichten in je WhatsApp-groepen beantwoorden. Maar het is wel, het heeft wederom te maken met, oké, maar wat vind ik nu echt het belangrijkste om mijn aandacht aan te geven?
Ja.
En ik denk dat, nou, zij eindigt trouwens ook wel sterk, dat vond ik ook wel chill met, niet dus alleen maar met vingertje wijzen van, oké, ook over smartphone gebruik natuurlijk ook dat, ja, we zijn allemaal gewoon slave of capitalism.
Mm-hmm.
En ook met, weet je wel, oké, daar moet dus ook iets veranderen, juist van bovenaf. Dus het is niet soort van allemaal je eigen schuld. Maar wel, je kan daar natuurlijk wel, als je dus het gevoel hebt van, ik wil aandacht aan andere dingen besteden, dan kan je daar natuurlijk wel andere keuzes in maken.
Ja.
Want ik kan mezelf dan ook weer, zo goed, weet je wel, van, oh ja, maar het is ook mijn werk. Ik haal er ook inspiratie uit. Mm-hmm. Het is ook gewoon leuk. En dat is ook allemaal wel zo. Maar ja, het is ook gewoon fucking tijdsverdrijf en een verslaving. En ja, weet je, dus daar moet je natuurlijk uiteindelijk wel ook zelf keuzes in maken.
Ja, ja.
En dat...
Dat ben jij helemaal opnieuw aan het herinrichten.
Ja, weet je wel.
Wat is,
ik denk dat is ook gewoon goed.
Wat is de grootste, meest voor de hand liggende verandering?
Ik ga nu met... als ik het dus gewoon alleen heb over social media gebruik. En dat is voor mij denk ik wel echt een belangrijke eerste.
Mm-hmm.
Dat ik gewoon... Kijk, ik heb van alles meldingen uitstaan, maar dat helpt bij mij dus blijkbaar niet.
Nee.
Pas nog ga ik gewoon 20 keer per dag naar mijn WhatsApp en mijn Instagram toe. Dat zijn voor mij wel echt de twee grootste boosdoeners.
Ja.
Uitdagingen. Maar dat, ja, gewoon zo'n limiet instellen.
Mm-hmm.
En dat kan je natuurlijk ook alles weer wegklikken. Maar dat is wel, dat heb ik nu echt alweer jaren ook niet gedaan. Dus dat is wel op zich het proberen waard.
Ja.
Want dan word je in ieder geval wel geconfronteerd met, oké, je moet een extra handeling daaraan verbinden of zo.
Ja.
Maar ook wel, en dat werkt voor mij meestal wel het beste, dat ik gewoon, denk ik nu voor mezelf, minimaal een lang weekend per maand, gewoon dan echt zo 4 dagen, gewoon van donderdag tot maandag, gewoon in ieder geval Instagram en misschien ook wel WhatsApp gewoon van mijn telefoon ga verwijderen.
Oh, ja.
Gewoon echt even een soort, zoiets. Of juist door de week. Misschien juist door de week, omdat het natuurlijk ook dus heel erg gaat over werk bij mij.
Ja.
Dat ik het gewoon, weet ik veel, dinsdag tot donderdagavond of zo, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar dat je gewoon, ja, wel dat soort... En dat je daar dan best wel een soort even streng in bent voor jezelf. Omdat het natuurlijk ook... dat is natuurlijk ook wat al die goeroes zeggen. Maar dat het gewoon echt ook dus tijd kost om gewoon routines te veranderen. Ja. En om die gewoon echt onderdeel... Want dat zegt zij dus ook op een gegeven moment van... Dat het op een gegeven moment... dan had zij een frase aan van filosoof Simone wel... dat iemand zo aandachtig is dat hij geen keuze meer heeft. Dat het wel een soort van meer automatisme is. Dat het gewoon mm-hmm. een soort van die waardes of wat je dus belangrijk vindt. Dat het soort onderdeel van... Dat het bijna in je lichaam daalt, ja. Zeg maar. En daar kan je natuurlijk wel komen. Maar dat kost wel gewoon tijd en dus investering.
Ja, en dan wordt het ook bijna spiritueel.
Ja.
Ja.
Nou ja, gewoon inderdaad een onderdeel. Ja, maar dat zij hadden een heel praktisch voorbeeld aan van bijvoorbeeld een kok die een ui snijdt. Weet je, als ik een ui snij, dan inderdaad is het altijd anders. Ongelijke delen. Ja. Je bent soort van half uur bang dat je met een te scherp mes in je vinger snijdt. En een kok die daar gewoon, die dat zo vaak heeft gedaan. Het is gewoon tak, 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 tak. En hij denkt er gewoon niet eens meer over na.
Ja.
En dat is natuurlijk nogmaals een heel concreet voorbeeld. Maar dat heb je natuurlijk ook wel met andere dingen. Ze haalt ook de schrijver van het stuk houdt dus ook zichzelf aan. Dat zij zegt van ja, maar elke ochtend, dat doe ik al zo lang, dan zit ik gewoon... dat ik een soort best wel dik filosofieboek pak... en daar gewoon meteen in begin te lezen. Ja, dat is voor mij kost dat ook gewoon geen moeite meer. Want dat,
mm-hmm.
dat doe ik al zoveel jaar elke dag.
Ja.
En dat is, weet je, dat is begonnen vanuit... ik wil daar aandacht aan geven. En op een gegeven moment wordt het inderdaad onderdeel van je leven... en van je zijn.
Ja, het is bijna... Het doet me op de een of andere hele gekke manier ook denken aan... ik denk door die ui, maar aan de Japanse keuken. Dat er zoveel overgave en studie en
ja.
Weet je wel en leer aandacht. En aandacht
ja.
Aan vooraf moet gaan. Wil je dat mogen doen?
Ja. Ja, en ik denk dat het ook... Ik had vorige week toch ook als... of de week daarvoor, ik weet niet meer, maar... die film Perfect Days.
Ja.
Dat speelt zich ook af in Japan. Daarom moet ik er nu ook weer aan denken. Maar dat natuurlijk... Kijk, op heel veel plekken in de wereld... in heel veel culturen... is er al een heel andere relatie tot, denk ik, aandacht.
Ja.
En wij leven gewoon in zo'n fucking gesjeeste...
Ja.
Dus prestatiemaatschappij, waar dat gewoon ja, echt een minder belangrijke waarde is geworden. Terwijl volgens mij dus heel veel mensen er wel ontzettend veel behoefte aan hebben eigenlijk.
Ja.
En, nou ja.
Ik voel me wel nu een stuk minder schuldig over mijn Spaanse berg.
Nou, dat is een win.
Ja.
Fijn, meid.
Lekker. Zullen we naar de
aim
tips?
To please you. We gaan naar de tips.
Ik tip een documentaire. One of Us. Is te zien op Netflix. En het is gemaakt door observerende filmmakers die een kijkje nemen in het leven van drie personen die ervoor hebben gekozen om de wereld van de Chassidische Jodendom te verlaten. Het Chassidische Jodendom. Ja, wow. En het is heel aangrijpend. Het gaat over mensen die dus in een andere wereld terechtkomen, maar ook een gemeenschap uitstappen. Een hele een gemeenschap met veel macht in New York. Mm-hmm. Een vrouw die dit doet om uiteindelijk haar kinderen een beter leven te kunnen geven, maar daardoor wel het offer brengt dat ze haar kinderen niet meer mag zien.
Wow.
Een man die een acteur is geworden, maar dan toch wel weer die Jiddische rollen krijgt. Het is ontzettend mooi gemaakt. En ook wat je vaak ziet bij dit soort documentaires, of wat je vaak, wat misschien de gedachtegang is, is dat als je die keuze nou eenmaal hebt gemaakt, dan ben je vrij of zo.
Ja.
Maar dat is helemaal niet zo.
Nee.
Dan kom je in een wereld en dan ben je je bent alles behalve vrij. En dat, deze drie mensen er mee omgaan, alle drie. Het is een hele heftige documentaire. Het gaat ook over misbruik. Het gaat over ook seksueel misbruik. Dus even trigger warning voor dat. Maar het is ergens ook heel hoopvol. En het is ook zo. Het zegt ook zoveel weer over de geschiedenis. Weet je, over de Tweede Wereldoorlog. En over waarom deze gemeenschap zich zo vasthoudt. En zo vasthoudend is aan hun rituelen en het geloof. Ja, het is aan op ontzettend veel manieren fascinerend. En je wordt er niet heel blij van.
Nee,
dus
wel dat het gewoon heel erg raakt.
Ja, zeker, ja.
Ja, ik wil die ook nog wel zien, maar inderdaad, wel even als je gewoon een soort de ruimte ervoor voelt, denk ik belangrijk.
Ja, precies.
Ja. Ik tip ook een documentaire, Kokomo City. Hij was op de ITVA te zien, maar hij draait nu volgens mij ook nog wel in een paar bioscopen, maar je kan hem ook wel online vinden. Ik heb hem online gezien.
Mm-hmm.
En het gaat over eigenlijk zwarte transvrouwen in Amerika.
Ja.
Op verschillende plekken. Dus zowel een paar in Brooklyn, maar ook in Atlanta. Dus je ziet wel echt zo verschillende culturen, subculturen ook in Amerika.
Mm-hmm.
En het gaat over trans zijn, maar het gaat ook over zwart zijn.
Mm-hmm.
En het is ook echt wel heftig. Er wordt een beetje gespeeld met romantiseren of juist een soort van de pijnlijke, heftige kant laten zien.
Ja.
En eigenlijk als het gaat over het gaat namelijk ook over sekswerk. Sorry, dat heb ik nog helemaal niet benoemd.
Mm-hmm.
Maar het gaat dus over zwarte transvrouwen die sekswerk doen eigenlijk.
Ja.
En dat sekswerk wordt niet per se wordt eigenlijk niet geromantiseerd. Daar hoor je wel echt gewoon vooral heel erg de heftige verhalen over. En ook dat het heel erg een soort manier van overleven is of zo.
Mm-hmm.
En je hoort duidelijk de perspectieven van volgens mij 4 of 5 vrouwen die dus het werk doen. Maar het is heel vet gemaakt. Daarin speelt het wel tussen verschillende dingen. Dat het heel erg soort van speelt tussen fictie en non-fictie. Het is zwart-wit.
Oh.
Het heeft iets heel erg filmisch. Je ziet een soort van fictieve scènes tussendoor waarin je bijvoorbeeld hen in een seksclub ziet of waar ze aan het dansen of gewoon aan het bewegen. En het is heel hot ook.
Mm-hmm.
Het is ook een soort van heel glam. En het zijn gewoon fucking coole vrouwen. Ook gewoon heel krachtig, heel grappig. Ze kunnen heel goed vertellen over alles. Dus je hangt gewoon aan hun lippen. Maar het gaat ook over wel of niet geaccepteerd worden door je familie of een soort van je eigen rol daarin. Er komen ook mannen aan het woord die dus die het geil vinden om seks te hebben met transvrouwen, of die dat aantrekkelijk vinden, maar niet per se op een, in ieder geval niet allemaal op een soort van pervy manier, maar dat ze er best wel gewoon echt een gesprek ook voeren over acceptatie,
mm-hmm.
of over wat dan misschien weer mensen van hen vinden.
Ja.
Dus het is super, maar het heeft dus niet echt een documentaire gevoel. Het voelt juist heel erg alsof je gewoon naar een soort van speelfilm aan het kijken bent, maar het is dus wel documentair.
Ja.
En dat, ik hou heel erg van die vorm en het super interessante thematiek. Het ook dus, het raakte mij ook heel erg. Ik dacht vooral gewoon heel erg zo'n gevoel van, oh ja, ze zijn supersterk, ze zijn superkrachtig, maar je zou natuurlijk ook gewoon willen dat ze gewoon kunnen zijn en dat ze niet altijd alleen maar, weet je wel, soort van zo hoeven te vechten of heel erg dat overlevingsstrategie hoeven te vervullen. Maar wel, ja, wel echt een aanrader. Ook dus hoe het is gemaakt en ook de muziek en gewoon alles is ja, echt heel indrukwekkend.
Mooi. Ben benieuwd. Ga kijken. De levensvraag.
Okay. Ja, eindelijk een keer een korte. Ja. Ook wel eens lekker. Hoe gedraag je bij het weerzien met iemand waarmee je het contact hebt verbroken via de app?
Wow. Ja, dit zal wel op een verjaardag of zo zijn. Of een feestje van iemand anders. Bruiloft of zo.
Ja.
Want dan, als het een toevallige ontmoeting is, namelijk, dan zeg je gewoon netjes gedag en je gedraagt je volwassen. Hey, ik hoop dat het goed met je gaat. Fijne dag. Doei.
Ja, of je negeert gewoon iemand. Dat doe ik wel zo vaak.
Uiteraard. Maar als het dus een langer ding is. Ja, je kan iemand toch op feestjes en in situaties ook wel goed. Maar waarschijnlijk schaam je je ook een beetje, omdat je het contact hebt gebroken via de app. Kijk, ik weet niet hoe je je daarover voelt. Als je denkt, hey, dit was niet zo netjes, dan kan je dat gewoon zeggen. Hey, fijn dat ik jou ook even zie. Ik hoop dat het goed gaat. Sorry voor de vorm. Maar heb een leuke avond. Leuk om je te zien. Ja. Heb een leuke avond. En dan iemand gewoon totaal uit de weg gaan.
Ja.
En als je er gewoon nog steeds bij, ja, als je nog steeds goed voelt bij je beslissing en ook geen moeite hebt met de vorm, dan zeg je toch gewoon heel netjes gedag en laat je het daarbij.
Ja. Ja, en als je, ik denk dat het inderdaad heel erg te maken heeft met dat je, dat je dus daarin soort van ook naar je eigen impulsen luistert of naar wat je gewoon in het moment voelt van dit is nu goed voor mij of zo. Dus als je wel voelt van oh shit, ik voel me daar heel erg ongemakkelijk over of ik ben daar inderdaad niet meer blij mee of ik wil daar wel op terugkomen, ja, dan doe je dat.
Ja.
En als je gewoon voelt, oké, om wat voor reden dan ook, is dat nu niet het moment. Ik kan dat natuurlijk ook zeggen van, hey, ik wil er best nog wel een keer over praten. Ja. Als jij daar ook behoefte aan hebt, maar dat voelt nu niet goed. Dus laten we een afspraak maken of laten we bellen of whatever.
Laten we geen scène trappen.
Ja.
Of kijk.
Gewoon ziek dramatisch worden.
Kijk de film Shiva Baby en daarna valt alles mee. Daarna valt
I
alles
love
mee.
Die film.
Ja, I know, jij hebt hem getipt en toen ben ik hem gaan kijken. En nu, nu zijn we hier. Nu tippen we hem gewoon weer terug. Tip it right back at you.
Voor de scène. Ja, voor heel veel scènes trappen kijkt die film. Ja, super.
Precies. En dan daarna valt alles mee. Dus.
Ja.
Goed. Dit was weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Deze week komen we ook met een extra aflevering. Ik heb nog wel wat over wat familieleden.
En, leuk, zin in?
Nou, verder. Ja, als je met ons wil samenwerken, zoals het Nationaal Archief. Dat kan. Heel graag zelfs. Stuur even een mailtje naar Jul of Amanda. Tussen Dertig en Doodgaan @gmail.com. Heb je een levensvraag? Tussen Dertig en Doodgaan @gmail.com.
Of een DM'tje.
Ja, of een DM'tje.
Insta.
Ja, en vraag vooral in de DM aan Tatjana of het lukt dat minder op Instagram.
Fuck you.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Doei.